Welkom bij het tweede seizoen van het Sales Café. Pak je favoriete drankje, leun achterover en laat je meeslepen door de verhalen en inzichten van salesprofessionals.
Zet je schrap voor een seizoen vol verbazingwekkende ontdekkingen en waardevolle lessen. Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas. En welkom bij het Sales Café. Een hele goede middag iedereen en welkom bij de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Vandaag hebben wij hier aan onze tafel iemand bij ons zitten die uit een sector komt die niet echt voor de hand liggend is, Philippe. Nee. Maar we hopen daarmee toch wel bepaalde matches te vinden naar het commerciële. Philippe, leg eens even uit wie zit hier bij ons aan tafel.
Dat klopt, Thomas. Onze gast van vandaag is een begrafenisondernemer. En het is er een met een bijzonder verhaal. Want het stukje ondernemer komt sterk naar voren bij deze man. Zo bouwde hij als bestuurder van begrafenissen bestaan 5 funeraria uit in West-Vlaanderen en is hij voorzitter van de Uitvaartunie Vlaanderen. Begrafenisondernemer zijn vraagt een rol van empathie, respect en scherp oog voor detail zijn onmisbaar. Maar hoe verkoop je een dienst die niemand graag wil overwegen, maar iedereen op een dag nodig heeft? En hoe bouw je vertrouwen op een van de meest kwetsbare momenten in een mensenleven? We bespreken hoe deze professional families begeleidt in hun meest emotionele dagen, hoe trends en innovatie ook in deze sector hun intrede doen en hoe je in een branche vol emotie toch over sales kunt praten, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Vandaag aan onze tafel, nog steeds vanuit de Antwerpse Brouwcompagnie, Cédric Messiaen. Welkom.
Goedemiddag.
Hallo.
Dag Cédric. Dankjewel om helemaal vanuit West-Vlaanderen tot hier te komen, om aan onze tafel van experten te komen zitten.
Met plezier. Anderhalf uurtje in een auto, maar dat lukt.
Ja. Wow, voilà. Kijk, ja, het is dat laatste stukje Ring van Antwerpen momenteel, waar dat wij ook niet voorin staan.
Nee, dat is zo. En het valt ons toch weer op. Het is opnieuw een ondernemer uit West-Vlaanderen.
Ja, ja, we blijven het zeggen. Ondertussen hebben we al verschillende ondernemers uit West-Vlaanderen kunnen interviewen. Het is een zeer, zeer vruchtbare grond.
Ja.
Er zit daar iets in de groente, hè. Kan maar aan niet anders.
Ja. Okay. Ook bekend om de groenten, hè.
Cédric, misschien even door onze luisteraars. Jij bent actief sinds 2008. Misschien is het fijn dat je even wat voorstelt of dat... Wie is Cédric en wat doet begrafenissen Messiaen?
Inderdaad. Cédric Messiaen. Ik ben 40 jaar geworden dit jaar. Dus even rekenen, 2008. Ik was redelijk jong. Ja. 24 jaar. Aan 22 jaar afgestudeerd. Dan 2 jaar in Deloitte gewerkt. Ik was een beetje economisch... gerecht, economisch-financieel gerecht, dat interesseerde mij. Het ondernemen sprak mij dus aan vanuit familiebedrijf, maar de liefde voor de stijl was altijd groot. Overwegend wou ik ondernemer worden, liefst begrafenisondernemer, maar ik wist dat het ergens wel belangrijk was dat mijn partner, die toen nog niet bekend was, daarmee akkoord zou gaan.
Mag ik eens even vragen, en sorry voor het onderbreken. Je zegt, de liefde voor de stijl. Word je dan wakker op een dag op je 24 jaar en denk je van, de droomjob gevonden, begrafenisondernemer? Of?
Bij mij is het, ik ben derde generatie. Dus het is,
derde generatie.
Het is van mijn ouders, grootouders. Liefde voor de stijl. Je ziet in principe, denk het meest makkelijk om te verwoorden is dat je als klein manneke of als tiener of zo, jonge tiener, meegaat met je moeder of je vader naar de supermarkt. Zal eerder met mijn moeder geweest zijn, denk ik. Dat je naar de supermarkt gaat. En dat je merkt dat je moeder aangesproken wordt en bedankt wordt. En nog een keer herhaling van, merci Claudine, wat je allemaal gedaan hebt. En je man ook. En je hoort in feite de bedanking als klein manneke. En je denkt dat dat allemaal normaal is, tot hij een beetje ouder wordt. En dan eigenlijk wel beseft dat dat niet zo normaal is. En dat zelfs niet iedere werknemer en niet iedere mens die werkt bedankt wordt, te koer.
Dus, het zou wel fijn zijn trouwens, als ik elke dag bedankt zou worden voor mijn werk.
Ja, voilà. Ja, dat is zoiets die wel aanspreekt, toch blijkbaar. Hoort daar de mensen over spreken. Dan mijn grootmoeder was een jonge weduwe. Dus wij zaten daar ook veel of zo. Ze vertelde daar veel over. Ze was daar fier op. Ja. Haar man was de stichter. Hij neemt dat ergens over. Ik merk dat nu al in mijn zoontje van 10 jaar, dat hij ook eigenlijk bijna druk voelt, terwijl wij totaal geen druk zetten. Maar je voelt zo van, dat is precies wel normaal in de familie dat wij dat verder zetten.
Want natuurlijk, rond het beroep van een begrafenisondernemer, wat je net zegt, het is niet normaal dat iedereen je bedankt als je in de supermarkt rondloopt. Ja. Uiteraard, je laat duidelijk iets na bij uw klanten. Maar ik denk dat mensen ook wel een beetje benieuwd zijn. Begrafenisondernemers, wat doen die al? Ja, wat doen ze? Dat weten we natuurlijk ongeveer wel, maar wat komt er allemaal bij kijken?
Ja, ja. Goh, in principe kan dat zeer droog uitleggen eigenlijk en rationeel uitleggen. Ik verschiet er nog altijd van als wij zo'n uitleg starten aan mensen, dat ze eigenlijk echt wel luisteren en soms nog verrast zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk, wat moet je beseffen bij een begrafenisondernemer? Dus wij werken 24/7, heel het jaar door. Dus nu, ik denk dat we nu kort voor Kerstmis zijn. Dus iedereen begint zo'n beetje af te ronden. We zijn ook vrijdag, iedereen is aan het afronden. Maar wij zijn in principe ons aan het klaarmaken voor met iets minder bemanning evenveel te presteren. Okay. Zelfs iets meer te presteren, want Kerstdag is nu op dit jaar op een woensdag, dacht ik. Woensdag. Dus we hebben een dag minder om te begraven. In de week erop hetzelfde, met 1 januari.
Ja.
Dus minder mensen, want het zijn toch een aantal mannen van onze medewerkers op vakantie. En ja, het aantal sterfgevallen kunnen we nooit voorspellen. En dat is direct de tweede factor. Dus 24/7 heel het jaar door. En onvoorspelbare pieken. Dus pieken en dalen, dat is alle twee om het dan. Als je met heel team klaar staat en er is geen werk, dan sta je daar.
Ja.
En sta je met hetzelfde team klaar en er is gigantisch veel werk, dan weet je van, het is vanavond niet vroeg gedaan. Dus dat is een gigantische impact. En wat doen wij dan? Dus waarom staan wij klaar? Wij staan altijd klaar. Dus ieder uur van het jaar staan wij met twee mensen klaar. Het begint eigenlijk met iemand die altijd telefonisch permanent is. Dat is iemand die meestal ook de gesprekken met de families doet. En dan staan er twee mensen, en dat zijn meestal andere profielen, andere mensen, die met twee klaarstaan om de overbrenging te doen. Dus een overbrenging kan zijn van thuis, een rusthuis, een ziekenhuis, of de openbare weg. Dus ook per definitie ieder uur van de dag. Dus mensen sterven op een openbare weg na een ongeval of zo, maar ook gewoon vredig in hun bed. Om 12 uur merkt de partner van, oei, mijn partner is overleden, dan moeten wij effectief uit ons bed. Dus dat is een enorm belangrijk punt. Dat begint al met het feit dat we bereikbaar zijn. Dat we bij wijze van spreken net als de 100 klaarstaan om te vertrekken. Iets minder snel dan de 100, maar we staan wel klaar. Binnen het half uur, een uur zijn wij zo goed of altijd ter plaatse. Als dat gewenst is natuurlijk. En dat maakt wel veel indruk op mensen. Zeker achteraf, wel in het moment zelf is dat maar normaal of zo. En de dokter komt ook en de spoedarts komt ook. Maar achteraf beseffen ze wel van, oei, dat was misschien niet zo normaal. Want ze maken dan ons als begrafenisondernemer nog heel de week mee. En al de andere fasen. En ze denken dan ook, in het moment dat je afrondt op het kerkhof. En de mensen nog sterkte wensen, weten ze ook wel van, je begrafenisondernemer rijdt weg. Maar kan nu de volgende minuut ook weer opgeroepen worden voor een ander overleden. Dus dat respect gedurende die week groeit wel van de families naar ons toe. Dus daarom is dat altijd telefonisch bereikbaar. We brengen over. Meestal trachten we de opbaring onmiddellijk te doen.
Mm-hmm.
Soms is er nog geen kledij of zo. Dan moeten we in een tweede fase de kledij aan doen. Maar de eerste zorgen trachten we zo snel mogelijk te doen, omdat dat ook beter werkt eigenlijk. Families kozen standaard vroeger altijd om nog eens te komen groepen in het funerarium of bij de mensen thuis, in thuisopbaring. Nu is dat niet meer altijd zo dat publiek is. Soms zeggen mensen, ik kan je wel nog een keer komen groepen, maar enkel met de familie of zo.
Ja, ja.
Dus nu zijn er al wat meer keuzes. We staan dan ook klaar om de families eigenlijk in theorie binnen de 4 kantooruren te ontvangen, maar eigenlijk is dat bij wijze van spreken zo goed als onmiddellijk, als de familie er klaar voor is, dat wij samenkomen aan tafel bij de mensen thuis of bij ons in het funerarium om alles te bespreken. Dan worden er belangrijke keuzes gemaakt. Begrafenis of crematie zijn nog altijd de twee klassieke keuzes hier in Vlaanderen en in België. Dan kiezen we voor kerk of aula, soms geen in dienst, dat gebeurt ook wel een keer. Maar kerk of aula is een grote keuze. En dan heel veel details. En wie dat er zal bij zijn, intiem of niet intiem. Hoe gaan die mensen verrettigd worden? Met een sms'je of met een rouwbrief of online. Heel veel keuzes worden dan overlopen. En in principe, heel veel mensen kiezen nog voor een klassieke rouwbrief. We zijn nu in de kerstperiode, mensen, alles is online. Maar de kerstkaartjes bestaan ook nog. Dus rouwbrieven bestaan ook nog. Dus dat wordt wel nog veel gebruikt. Dus dat wil zeggen dat onze drukkerij ook klaar staat. Ook 7/7.
Oké. Okay.
Ja, want
de drukkerij zit daarmee in. Ja.
Ja, we hebben zelf onze drukkerij. Het is geen algemene drukkerij, het is echt puur voor ons eigen drukwerk.
Ja.
Maar om maar een idee te geven, mijn eigen vader is gestorven in het voorjaar op zondagmorgen. Zondagavond was ik op weg naar Gent, in het postsorteercentrum in Gent, die nog bereikbaar is op zondagavond. Dat we de rouwbrieven kunnen afgeven aan een nachtwaker. En de maandagmorgen zaten de brieven al overal in het land in de bus. Wist iedereen dat mijn vader overleden was en dat hij. We hebben ervoor gekozen om hem relatief snel te begraven. Om ook ons een beetje baas te zijn in onze eigen planning, om niet aan onze eigen voet te schieten.
Ja.
Dus alles moest rap gaan. En dat moet, in heel veel gevallen moet alles rap gaan. Sowieso is het gemiddelde vee van 7 dagen. Dus dat is wel redelijk kort.
Je hebt dat eigenlijk niet door, hè. Je ziet dan af en toe wel eens een keer zo'n wagen rijden op de baan, maar je hebt eigenlijk niet door hoeveel druk dat erachter staat. Dat is eigenlijk de eerste keer dat je dat zo, dat je nu zo vertelt, hè, dat mij dat zo opvalt.
Ja. Dus, in mijn ogen, ik denk dat, het is raar om te zeggen, maar ik denk dat een snelle begrafenisondernemer een goede begrafenisondernemer is. Maar natuurlijk, allee, het zijn twee snelheden. Mijn vader zei dat ook altijd, hij heeft ons zo opgevoed. Twee snelheden, je moet bij de familie niet tonen, dat je mocht nooit tonen dat je gehaast bent. Maar eigenlijk zei je altijd wel ergens een combinatie van, of heel dikwijls ben je gehaast. Maar eigenlijk, op het moment dat de familie merkt dat je met één oor aan het luisteren zit, maar eigenlijk dat je aan het luisteren zit, maar je zit met je gedachten al bij het volgende, dan zijn je zeer slecht in begrafenisondernemer. Dus je moet zeer snel kunnen switchen. En zeggen, maar kijk, ik ga oprecht luisteren. To the point, hè. Ook luisteren naar het verhaal, maar als er daar een kleine wens te detecteren valt, moet je dat in feite ook registreren en zorgen dat je dat niet vergeet. Wij schrijven enorm veel op. In onze applicatie eigenlijk dat we ontwikkeld hebben. En wat losse briefjes daar helemaal lang van weg. Vroeger om aan die te geven, mijn vader en mijn moeder werkten samen. De keuken was naast de bureau en naast de winkel. Er was daar een grote spiegel en die spiegeling vol met post-its. Maar in die tijd is gelukkig voorbij.
Wat waanzinnig eigenlijk. Maar het is en blijft wel een commerciële sector, hè? Ja. Ik bedoel, je moet er wel geld mee verdienen. Hè? Je hebt verteld dat je hebt ook een zoon.
Ja, een zoon en een dochter.
Een zoon en een dochter. Voilà, die kinderen moeten ook eten krijgen. Dus het blijft een commerciële sector. Je hebt ondertussen 5 funeraria. Ja. Hoe groeit je? Want dan even terug te gaan naar het commerciële aspect. Ja, leads genereren.
Ja.
Ja, je kan moeilijk aan rusthuizen gaan staan, denk ik dan. Met alle respect uiteraard. Hoe groei je dan als begrafenisondernemer?
Ja, in principe is er zijn 2 mogelijkheden, denk ik. Dus wij zelf, dus met begrafenis met zelf, zijn wij gevestigd allemaal in gemeentes, dus niet in steden. Gemeentes, dus om een idee te geven, een uitvaartcentrum heeft liefst 100, 150 uitvaarten per uitvaartcentrum minstens. Ja, om een beetje economisch haalbaar te zijn. 1 op 100 mensen per jaar sterft. Dus dat wil zeggen dat je een gebied van 15.000 mensen toch minstens moet hebben per uitvaartcentrum. Dus is er eigenlijk geen ruimte is er in de meeste gemeentes geen ruimte om voor twee begrafenisondernemers.
Ja.
Dus in ons geval is dat ook zo. Oost-Roosbeke, Destelhem, Deerlijk, Zwieven en Moen is allemaal klein genoeg om maar 1 begrafenisondernemer toe te laten, bij wijze van spreken. Het mag en het van.
Ja.
Maar dat is iets die meestal niet gebeurt enkel in steden. In grotere steden heb je een aantal begrafenisondernemers in 1 stad. En dan in een stad is het meestal segmentatie. Dat je zegt, kijk, ik mek op die mensen of op die mensen. Of je echt
een doelgroep gaan bepalen.
Een doelgroep. Als je echt dit bij elkaar zit, dan moet je een doelgroep bepalen. Maar meestal, ik denk het grootste deel van de begrafenisondernemers in Vlaanderen is het eigenlijk puur geografisch. Hè. Dus wij kunnen bijna een harde lijn tekenen op een kaartje van kijk, die mensen komen naar ons en de andere mensen van over die lijn komen niet naar ons. Dus het is heel veel geografisch. Ja.
Maar ik mag dan zo eens vragen, als je zegt van in grote steden moet je op een doelgroep bepalen, gebeurt het dan ook niet dat er soms wensen zijn op begrafenissen waarvan dat je denkt, hoe ga ik dat in hemelsnaam?
Ja, want dat is inderdaad een uitdaging. Hè. En hoe langer hoe meer, want vroeger leken de uitvaart misschien allemaal meer op elkaar.
Ja.
Het was allemaal in de kerk en een goedkope uitvaart was om 9 uur of om 9 uur 30 en een dure uitvaart was om 11 uur. Dus zat er een hiërarchie in vanuit de kerk eigenlijk. Maar in principe het werk was min of meer een beetje hetzelfde, maar nu is dat wel anders. En wij doen effectief in onze gemeentes werken wij van OCMW tot Baron. En dat is een mix van. Want uw aanbod moet er ergens een beetje op afgestemd zijn.
Ja.
Maar ik troost me een beetje met de gedachte van iedereen. Dat staat ook op onze homepage op dit moment. Dat verandert af en toe een keer. Maar nu staat erop van iedereen verdient een mooie uitvaart. Ik vind geen probleem om iemand met minder middelen te begraven als een baron. In principe is dat wel, iedereen verdient dat wel ergens. En anderzijds, puur economisch bekeken, zijn die verschillen ook niet gigantisch groot. Je kunt natuurlijk een goedkope kist kopen en een heel dure kist. Daar zit er een groot verschil. Maar iemand die sterft moet overgebracht worden, moet verzorgd worden. Maar of dat dan in een arme mens of een rijke mens, dat is in principe hetzelfde. Als die rijke mens zich door omstandigheden een tijdje niet heeft kunnen wassen, of die arme mens of omgekeerd, heeft, hij weet wel. Dan misschien een beetje meer of een beetje minder waard zijn, maar ook daar een prijslijst bij wijze van spreken, als wij ons aanbod bepalen, gaan wij niet zeggen, we gaan per uur rekenen en dan zegt die familie, ja, er was veel werk aan, eigenlijk, dat gaat niet. Hè, dat gaat niet tussen dingen, dus wij werken met standaarden.
Okay.
De bluts met de bellen zeggen we soms, maar soms hebben we veel werk voor een opdracht en soms wel wat minder. Maar ja, dat, in principe is het een beetje asociaal. Dezelfde dienstverleningen voor alles en iedereen. Maar ja, ik zeg, ik troost mee met die gedachte van een arme mens begraven zoals een rijke mens is geen misdaad.
Nee. Dat is mooi gezegd.
Het is mooi inderdaad om te zien dat inderdaad dat assortiment, als ik dat zo mag noemen, of de diensten dat jullie aanbieden, dat is misschien een beter woord daarvoor, de diensten dat jullie aanbieden, dat die inderdaad eerder gestandardiseerd zijn.
Ja.
Wat dat ergens logisch is, uiteraard. Maar als ik het dus goed begrijp, als je wilt opschalen als begrafenisondernemer, is het eigenlijk eerder een mathematische beslissing en gaan kijken geografisch, ja, hoeveel mensen wonen er in een bepaalde regio? Zijn daar inderdaad al uitvaartcentra? Zo nee, dan is er een markt waar dat jullie eventueel naartoe kunnen. Nu, ik zie mij nog niet, ik zie mij nog niet een ambitieuze begrafenisondernemer met een groot boek voor hem zitten en zien van, goh, in die regio zitten inderdaad nogal veel oudere mensen. Misschien moeten we daar naartoe trekken. Maar het is dus eerder geografisch.
Ja.
Nu, jij bent derde generatie. Zijn er dan ook heel veel... of zijn er ook ondernemers die volledig van nul beginnen? Eerste generatie?
Ja, dat gebeurt. Hè. Dat gebeurt nog. Om de zoveel jaar zien we wel een keer een collega starten, links of rechts. En dat zijn, zoals dat wij mensen aanwerven... Zijn dat mensen die getriggerd zijn door het beroep, of die zelf iets meegemaakt hebben en die de rol van begrafenisondernemer gezien hebben en er naar opgekeken hebben of steun ervaren hebben en dan ze zeggen van kijk, dat is wel een zeer mooi beroep en dan zijn er die effectief starten. En dat is inderdaad wel een beetje de kanttekening dat we moeten maken, dus geografisch, ja. Ik ben gestart inderdaad derde generatie, dus mijn grootouders hadden een netwerk van vrienden en familie en buren en kennissen. En op duur leek het geografisch, maar het is niet omdat je... Wat je daarnet schetst, hij zegt van kijk, er is daar ruimte voor zoveel mensen en weinig begrafenisondernemers, er is daar een markt. Het is niet omdat er daar een markt is dat je daar vestigt en dat mensen zeggen van ja, wij komen naar u, want dan is nog altijd persoonlijk. Hè. En dus wij zijn gekend in onze regio, ook als persoon. Dus onze onderneming is bekend, maar ook als persoon. Dus als je valide onbekend ziet, we zitten nu in Antwerpen, moest ik hier ergens letterlijk een regio zien dat ik denk van ah ja, ik ga hier mijn dienst aanbieden. Ja, dat zou toch wel een tijdje duren, denk ik. Tegen dat wij een naam en vertrouwen kregen.
Het is een heel groot deel personal branding dan ook misschien.
Het is vertrouwen, hè. Het is vertrouwen. Ja. En dat vertrouwen is natuurlijk het makkelijkste als we een keer gezien hebben. Hè. Als we als persoon ervaren hebben en voelen van... Oei, ja, kijk, als ik iets vraag aan die persoon, dat zal in orde komen.
Ja.
Dan weten ze, ja, daar gaan we naar wel eigenlijk. Hè.
Dus eigenlijk ook een stuk mond-op-mond reclame zit daar nog een stuk bij.
Ja.
Van de familie die dan zegt van... Oei, het al een begrafenisondernemer? Ah, nee, we kennen iemand die dat goed doet. En dat mensen zo misschien ook wel bij jullie terechtkomen.
Ja, want ik denk als ik kijk naar mijn collega's, de startende collega's dat ik meegemaakt heb zelf, is eigenlijk altijd de start met het netwerk. Mensen die zeggen, we hebben interesse in het beroep en we voelen dat ons netwerk groot genoeg is om eigenlijk gedragen te worden en iets te starten. En dan beginnen natuurlijk. Hè. Als je dan je eerste dienst niet goed doet, dan mond-op-mond reclame is... Is positief of negatief eigenlijk. Hè? Dus dat werkt in een keer wel en een andere keer werkt dat niet.
We zeiden dat er juist al, om begrafenisondernemer te worden of op zijn minst ook in de sector te werken, heb je wel bepaalde karaktereigenschappen nodig. Je moet empathisch zijn, je moet begrip kunnen tonen. Je moet natuurlijk heel professioneel overkomen. Hoe vind je eigenlijk de balans tussen professionaliteit en empathie enerzijds en mijn zaak moet draaien, moet commercieel zijn...
Ja.
Ja, want als je het niet verkoopt, dan is dat ook niet goed voor jullie natuurlijk.
Ja,
dus we vinden je balans.
In principe, het is altijd, zo goed of altijd, is het een team of een klein team of minstens een koppel of zo die begrafenissen doet. Dus, ik heb het zelf gezien van mijn ouders, dat waren twee mensen. Heel veel voorbeelden waren koppels en in mijn jeugd, heel veel collega's van mijn ouders waren koppels. Dus twee mensen wel, dat per definitie zijn twee verschillende mensen. En meestal is er daar wel een beetje een richting in.
Ja.
Iemand die bezig is inderdaad wat meer met de cijfers en de boekhouding en dat plaatje klopt. En iemand die dan inderdaad misschien meer bezig is met de families. Altijd wel een combinatie of zo, maar ook bij ons is dat zo. Ja, er zijn mensen die zichzelf inderdaad compleet zouden verliezen en uit... uit, bij wijze van spreken, uit compassie te goedkoop werken en op het einde van het jaar of na een paar jaar eigenlijk failliet gaan.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Mijn vader eigenlijk, zei altijd tegen mij, zegt hij, je kunt iedere week compassie hebben met familie, maar ja, het jaar erachter hebben ze compassie met u, en dan zijn ze failliet.
Ja,
dus
ja.
Je moet wel opletten.
Goeie wijsheid, denk ik, inderdaad.
Je moet wel opletten, want het commerciële aan een uitvaart heeft absoluut niet een bovenhand, maar je moet wel goed op lange termijn kunnen nadenken en op dingen kunnen inspelen. Nu, in de laatste jaren, hebben we een gigantische evolutie meegemaakt van kerk naar aula.
Ja.
Ja. Als je niet bezig bent met de cijfers, dan kun je geen aula bouwen. Een aula is gigantisch duur. Hij is zeer moeilijk, zeer efficiënt te bezetten. Je kunt het is geen Kinepolis met 3 films per dag. Dat werkt zo niet. Dus dan moet je ergens wel... Ja, marge halen om te kunnen compenseren.
Om te kunnen bekostigen.
Dat is een moeilijke oefening, hè, want iemand die dan toch voor de kerk kiest, ja, dan werk je daar dan veel goedkoper. Dat is een zeer moeilijke oefening. Dus, je moet zeker bezig zijn met je families, maar als je zelf daar niet echt veel van weet, moet je dan minstens wel een hele goede boekhouder hebben die kan begeleiden en liefst meer dan 5 jaar en liefst meer dan 10 jaar vooruitkijken om alles rond te krijgen. Eigenlijk. Ja.
Als ik zo even dieper mag inzoomen op dat verkoopsproces, wat dat niet is, want het is eerder een begeleidingsproces, zal ik maar zeggen, voor de uitvaart te regelen. Maar als ik daar dan op zou inzoomen en helemaal naar het begin kijk, zijn er effectief shoppers dan? Hoe moet ik dat nu zeggen? Mensen die effectief meerdere uitvaartcentra doen nog voordat ze nodig hebben? Of inderdaad, op het moment dat er inderdaad iemand gestorven is, eerst gaan kijken bij verschillende wat er mogelijk is? Of?
Dat is nog altijd heel beperkt, maar het is veel meer dan vroeger. Bestond dat bijna niet. Iemand ging gewoon naar het dorp. In principe, het lokaal, hetgeen aan de rest in de regio, was ook vroeger... Ja, mensen wonen in die parochie, die kerk. Sowieso wordt het begraven in die kerk. En wie is de bijhorende begrafenis al niet meer? Was dan bij wijze van spreken al bijzaakt. Was gewoon van, wie zit weer? Punt. Dan gaan ze daar naartoe. Maar nu is dat anders. Die kerk is al niet meer belangrijk. Heel dikwijls is de crematie met als bewaring thuis. De begraafplaats is al niet meer belangrijk. Dus dan kun je al een keer gaan shoppen, bij wijze van spreken. Dan kun je inderdaad al een keer rondkijken. Ook het begroeten wordt soms minder belangrijk. Dan zeggen we, kijk, enkel de familie gaat nog een begroeten. Dus ja, het lokale zal inderdaad, op termijn zal dat niet verdwijnen, maar dat zal minder belangrijk worden dan nu.
Ja.
En dat opent inderdaad ruimte om te shoppen. Uiteraard, al de mensen die onverwacht sterven, die mensen zijn zeker niet voorbereid, maar mensen die wel tijd hebben om een keer voor te bereiden, komen dan soms bij ons terecht. En soms zijn dat hele jonge mensen die zelfs totaal niet ziek zijn of zo, die zeggen, kijk, wij willen dat op voorhand vastleggen. En dan is het een kwestie van te zoeken, is het een kwestie van te zoeken naar waar dan die mensen op zoek zijn. Zijn ze op zoek naar de goedkoopste oplossing? Zijn ze op zoek naar de beste oplossing? Zijn ze op zoek naar de oplossing waarbij dan ze het zelf meest één inbreng kunnen hebben, dat ze het meest kunnen personaliseren? Dat moet je een beetje aanvoelen. En dat is een beetje ons sterkte, denk ik. Met dat wij een hele regio bedienen, letterlijk van Oceaan weet dat waarom, kunnen wij op van alles inspelen. We zijn gewend van iedereen te bedienen. En ons aanbod is ook zo gemaakt. Ons rouwdrukwerk, ons kisten, is allemaal van zeer goedkoop tot zeer duur. Alles bestaat. En dan is het een kwestie om die mensen juist te begeleiden. Wij staan keihard op transparantie. Iedereen krijgt een prijslijst mee, alles is in de winkel uiteraard ook, economisch is dat wel verplicht, maar dat is niet altijd een evidentie, alles is geprijsd. En moet mensen echt bewust maken van wat dan ze aan het bestellen zijn, dat ze niet zeggen achteraf van, je hebt van mijn verdriet geprofiteerd en we verschieten nu van...
Ah, wel, ik denk dat die balans net het moeilijkste is en waarom dat we ook beslist hadden om iemand uit te nodigen uit de uitvaartsector. Ik denk, we hebben het gezegd, het is het meest kwetsbare moment van iemand zijn leven. Vaak misschien zelf de partner die overleden is bijvoorbeeld, of een goede vriend of familie. Vaak, uiteraard. Je wilt achteraf niet horen van, je hebt van mij geprofiteerd. Dus je moet eigenlijk bijna al gaan downsellen constant en zeggen van, besef dat je hier, ik zeg maar, geen idee wat dan een kist kost, dat je hier een kist koopt van 3.000 of 4.000 euro.
Ja, het is dan, denk wel, heel veel, ik kan er nu geen percentage op plakken of zo, maar in heel veel gevallen zijn mensen wel zeer, zeer prijsbewust. We merken ook wel, dure kisten, dat wordt niet zo heel veel meer verkocht. Het belang is daar eigenlijk van gezakt of zo. Heel veel begrafenissen zijn op voorhand, crematies zijn op voorhand. En dat de kist al niet meer gezien is, dus dan is het logisch dat de kist minder belangrijk is.
Ja.
Dat verhuist dan een beetje naar urnen. Urnen is dan wel wel weer belangrijk. Ja, als het nu een esfoteus is, dan is het een esthetisch object die echt wel belangrijk is. Hè. Dat verandert dat ook niet volgens de mode of zo. Dus dat is echt wel iets dat mensen zeggen, kijk, dat is mooi. En dat gebeurt dan wel een keer. Dat gebeurt wel een keer. Je hebt zo'n urnen in de vorm van een voetbal. Een bepaald materiaal die zeer veel geld kost. Ja, mensen die voetbalfan zijn en die emotioneel zonder dat een prijskaartje kijken zeggen, een voetbal tof een voetbal als urne, we kiezen dat. En achteraf verschieten ze dan dat eigenlijk wel een duur urne was, dan is het wel inderdaad aan ons om een keer te wezen op de prijs daarvan.
Te kaderen,
ja. Ja.
Gebeurt het soms, want je haalt dat daarnet aan, mensen regelen een begrafenis ook wel eens van tevoren. Ik hoor dat ook wel. Er wordt ook bijna zelfs via verzekeringen en dergelijke op aangestuurd van regel het allemaal zelf.
Ja.
Is het dan al voorgevallen dat een persoon overlijdt, dat komt bij jullie terecht? Die begrafenis eigenlijk volledig geregeld, staat uitgeschreven, jullie weten wat er moet gebeuren. Dat de familie dan bij jullie even aan tafel komt zitten en dat je dan eigenlijk hoort van oei, maar dat is helemaal niet wat de familie ervan gedacht, blijkbaar.
Ja, dat is...
Ja, en hoe gaat het daar dan mee om? Ja. Want dat is evident.
Dat is moeilijk, hè. Dat is echt moeilijk. Dat is, ik persoonlijk heb echt een haat-liefdeverhouding met voorafbespreking. Dat is zeer interessant. Omwille van gemoedsrust en alle argumenten die door de verzekering nagehaald worden, dat klopt allemaal. Zeer zeker. En concurrentiële gebieden zal dat voor de begrafenisondernemer ook belangrijk zijn. Hoe meer dat er vooraf vastlegt, hoe meer dat je zeker bent van een uitvaart en zo. Hè. Dus het commerciële daar, bij ons, wij zijn actief in een iets minder concurrentieel gebied, dus is dat iets minder belangrijk. Dus dat is zeker onze motivatie niet. Maar mijn haat-liefdeverhouding, dus alles die positief is die we ervan kennen, is inderdaad positief. Wat negatieve is inderdaad het verhaal dat je aanhaalt. En we leven in leven en werken in Zuid-West-Vlaanderen.
Uh-huh.
Dat zal waarschijnlijk voor heel Vlaanderen zo zijn, maar heel veel mensen vinden zichzelf niet zo heel belangrijk. En zeggen van, voor mij moet dan maar dit zijn, dat zijn. Ja, en ik ga er een verzekering voor afsluiten en kijk, voor die prijs is het geregeld en kijk, ik heb opgelost en het is gepasseerd. En dan komt die familie inderdaad oprecht met verdriet en denkt van, als moeder of als vader wou geen in dienst. Of gewoon uitgestrooid worden, maar wij willen een mooie herinneringsplaats, wij willen een graf. Ja. En dan zit je met de miserie eigenlijk. En, en dan is het afhankelijk van wat er allemaal op papier staat die bindend is. Ja. Je kunt een ding niet delen en een ding opschrijven. Het een is bindend, het ander is minder bindend. En dan is het aan de familie zelfs echt, als het op papier staat en de familie is compleet niet akkoord, is er altijd een procedure via de rechter die zeer snel gaat. Via het vrederecht, dan ze kunnen zeggen, maar kijk, ons moeder of ons vader heeft waarschijnlijk dat niet bedoeld, want het gebeurt soms ook dat ze fouten neerschrijven. Dus dat kan gebeuren, maar dat zijn al verregaande stappen in principe. En dan heb je ook mensen die zeggen, de letter en de geest van de wet, bij wijze van spreken, die soms een beetje ruimer gaan. Maar je moet al ergens een beetje karakter en een beetje dingen hebben om tegen de wensen, dat voelt alsof tegen de wensen, maar eigenlijk kun je zeggen van oké, we gaan de wensen respecteren en we gaan onze eigen wensen erbij laten aansluiten. Het is een zeer moeilijk even met zoefening. Ja. En voor ons, meestal, het is nog wel weinig voorgevallen dat kinderen zeggen van amai, als moeder of als vader, dikke nek, je wilt een koningsuitvaart. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het is meestal omgekeerd.
Nu in dat begeleidingsproces, ik heb toch gehoord, er zijn een paar momenten waar dat er misschien toch een soort van upselling kan gebeuren. Als je inderdaad kiest, je hebt toch verschillende keuzes van urnes, van kisten en dergelijke. Je ziet ook dat heel innovatief is geworden, de laatste periode, ook naar duurzaamheid toe, sustainability. Ik heb al langs iets zien voorbij komen, dat was een heel cool iets, dat was een soort van ei precies. Ja. Een ei dat volledig gemaakt was uit schimmels, champignonnen. En dat je dan eigenlijk zo in de grond kon begraven worden. Heb je ooit al van die toestanden of vragen gekregen naar duurzaamheid toe? Dat kan een soort upsell zijn dan voor jou.
Ja. Wel, mijn persoonlijke ervaring, maar dat zal veranderen. Dat zal ook wel met ons streek te maken. Je ziet wat staan erin, denk ik. Maar mijn persoonlijke ervaring met alles die groen is, het is allemaal dik oké, zolang dat niet veel meer kost.
Ja, oké. Okay.
Als het veel meer kost, dan ik kan letterlijk anekdotes vertellen van situaties. En je denkt van, kijk, de boodschap wordt gebracht van, het moet groen zijn, en moet dit en moet dat. En we hebben een keer dit of dat gezien, of zoals hij net schetste. De symbolen zijn wel bekend in de sector. Tot hij dan de prijs erbij haalt. En dan is het soms moeilijker. Dan is het soms minder belangrijk om groen, het groene te respecteren of het duurzame te respecteren. Maar natuurlijk, dat zijn ook, ja, dat is een economisch proces. Ja, dat is, net zoals mijn Tesla zeker, die eerst zeer duur was en die nu betaalbaar is, dat ook waarschijnlijk zal veranderen bij ons.
Er gaat een moment komen natuurlijk dat dat de norm zal gaan worden, omdat het bijna niet anders kan.
Ja, het is dan.
Cedric, natuurlijk, je hebt het al aangegeven, een uitvaart moet voor iedereen goed zijn, ook betaalbaar zijn, volgens ieders budget. Is het dan soms niet wat moeilijk als bijvoorbeeld je al een maand lang, zeg maar, de ene budgetbegrafenis na de andere hebt gehad?
Ja, in principe mag dat niet uitmaken voor ons. De familie mag dat eigenlijk niet voelen dat wij content zijn als er een dure kist gekozen wordt of zo, of niet content zijn als er een goedkope kist. Ja. Dat zou een heel verkeerd signaal geven. Dus nee, onze medewerkers worden niet opgeleid om te verkopen. Onze medewerkers worden begeleid om de mensen deftig te begeleiden. Ja. En eigenlijk zijn we aan het evolueren naar een dienstverlener in plaats van producten verkopen en testen en urnes en kruisjes en dit en dat verkopen. Dus eigenlijk, wij leveren een dienst. En wij staan er wel, als filosofie staan wij er wel keihard achter dat er een basisdienstverlening is voor iedereen. Dus wij willen ook niet zeggen, kijk, wij gaan mensen uit een ziekenhuis gaan halen en zo rap mogelijk cremeren en dan die as uitstrooien. Wij willen echt wel de mensen nog overtuigen van de meerwaarde van afscheid nemen. Een rouwgroet in het funerarium, een dienst waarbij dat er stilgestaan wordt, dat er echt afscheid genomen wordt. Die essentie is voor ons echt wel belangrijk.
Ja.
En als mens zijn wij ook echt onthoogeld als dat niet gekozen wordt. Niet als boekhouder of als economische zakvoerder of zoiets. Als mens zijn wij onthoogeld dat mensen niet meer kiezen voor de basisdienstverlening.
Ja.
Maar al de toeters en bellen, dat mag je niet gelukkig maken.
Nee, het is niet dat het doel op zichzelf is.
Dat zou heel verkeerd zijn.
Nu, jij bent ook voorzitter van de Uitvaartunie Vlaanderen.
Ja.
Misschien even goed om te kaderen. Wat doet de Uitvaartunie Vlaanderen juist?
Ja, we hebben verschillende aspecten. In principe ondersteunen we zoveel mogelijk de Vlaamse uitvaartondernemer uiteraard. Op welk vlak? We hebben een zeer goede jurist die letterlijk ook een boek heeft geschreven over het Vlaamse uitvaartrecht. En ja, zo zijn er ook geen 20 in Vlaanderen die het Vlaamse uitvaartrecht zeer goed kennen.
Nee.
Dus met die advocaat staan we eigenlijk zeer sterk. En als er vragen zijn, dan we zeer snel kunnen antwoorden. Dat is een belangrijk stuk. Dan hebben we een zeer mooi boekje, de uitvaartvisie, waarin dat er een mix is van artikels, zinvolle artikels en een beetje publiciteit. Maar ook die publiciteit is zinvol. En dus onze leveranciers zijn heel blij dat het boekje er is, dan ze kunnen laten tonen wat dat de nieuwe producten zijn dat ze te lanceren hebben. Of leekwagens of zo, of audio-video installaties voor in onze aulas en zo. Dus dat is een beetje een win-win. En die artikels dat we dan schrijven, of dat onze redacteur dan schrijft, dat is zoveel mogelijk nuttig uiteraard. Ook een beetje hetgeen om daarnet zeggen, duurzame, een beetje de innovatie trachten te promoten. Ik zelf schrijf altijd voorwoord. Ik heb zelf een economische achtergrond. Uh-huh. Ik durf nog graag een keer economisch iets schrijven. Uh-huh. Omdat ik merk dat er daar wel wat nood aan is in de sector.
Uh-huh.
We geven ook soms seminaries. Seminaries zijn ook soms een beetje economisch, omdat begrafenisondernemers zijn meestal heel lieve, empathische mensen, maar die soms een klein beetje moeten geëduceerd worden in het economische, zeker met de verandering van de laatste jaren, met de hogere investeringen en zo. Dus ja, dat is eigenlijk een ondersteuning op veel vlakken. En dan drachten we natuurlijk ook een beetje lobbywerk te doen, politiek.
Het
is een blijvende commerciële podcast, hè, wat ik van jou hoor, economisch ondersteunen, eigenlijk betekent dat ook wel, het is naar de cijfers toe, maar ook dat er genoeg cijfers binnenkomen. Ja. Zoals je er straks hebt gezegd, zoals vader zei, en je kan empathisch blijven en één keer een familie per week uitkiezen, maar op lange termijn gaat jou dat inderdaad niet opbrengen.
Ja.
Wat ik wel heb gehoord, een stukje terug, is dat je zei, ik schrijf heel veel op tijdens het gesprek met de families, zijn er de wensen. Maar die wensen zijn eigenlijk jouw punten om te verkopen, zal ik maar zeggen. Want als je die wens goed hebt begrepen, dan kan je effectief die wens commercieel tot stand brengen, als ik dat even zo mag zeggen.
Het is eigenlijk enorm gegroeid. Vroeger was het letterlijk van, kijk, welke dag, welk uur en welke kerk. Ja. Dat was het, en daarna naar het kerkhof, dan kon je kiezen. De gemeente had dan verschillende concessies, lange en korte concessies, waar je ook nog altijd kon bijbetalen achteraf. Dus eigenlijk viel er niet zo heel veel te kiezen. Nu valt er enorm veel te kiezen, met natuurlijk bijhorende prijzen en zo. Dus we zijn op een punt gekomen dat we graag vooraf zoveel mogelijk informeren, omdat we op het moment zelf van te spreken hebben eigenlijk heel veel te vertellen. Mensen hebben er uiteraard niet altijd zin in heel dat verhaal.
Nou.
Dus het is echt wel een kwestie van een efficiënte mix te vinden om van uit te leggen aan de mensen wat er allemaal mogelijk is. En ook te luisteren van, wat is er al beslist? Dat je weet van, kijk, gevoeld van, ze hebben er al over nagedacht. Als ze zeggen, ja, kijk, crematie, dan moet je niet heel het verhaal van begrafenis nog een keer uitleggen, om dan achteraf niet te kunnen zeggen, wat ik heb er niet verteld. Ja, als die mensen echt wel kiezen voor crematie, ondertussen weten ze al wat dat is. En dus dan kan je daar ietsje sneller in gaan, en dan kom je van plots bij de asbestemming, waar dat er plots wel meer uitleg voor is.
Ja.
En dan, in principe, het komt commercieel niet aan bod voor ons op het moment van dat gesprek. Voor ons is het gewoon een kwestie dat wij achteraf inderdaad niet kunnen te horen krijgen van de families van ja, nu horen we achteraf op de mak
ja.
Dat een optie was en hebt ons dat niet aangeboden. Dus het is zeer belangrijk voor ons om heel ons aanbod mee te delen.
Ja.
Maar het commerciële in principe zit vooraf in het bepalen van dat aanbod. We zijn zeer creatief bijvoorbeeld met ons drukwerk. We hebben een nieuwe machine gekocht, dat we kunnen alle mogelijke vormen snijden. Hè. Dus met een lasersnijmachine in plaats van vroeger met zo'n mal. Dus nu kunnen we alle mogelijke vormen doen. We hebben een machine die kan drukwerk lamineren. Dat mensen bewaren dikwijls een rouwprintje en een jas of zo. En dat niet direct een vodje wordt.
Dat is belangrijk dat bij stilstaat, want dat kruidt snel.
We hebben ook diezelfde machine kan ook houtfolie drukken. Dat is nu een beetje terug aan het komen, een beetje in de mode. Houtfolie, maar ook andere blinkende folies kunnen erop drukken. Dat is zeer tof voor onze grafische medewerker. Je kan zijn creativiteit uitleven tot en met. Dat is ook zeer tof voor de families. Dat is een mooi aanbod. Je kunt personaliseren tot en met. Maar natuurlijk is er een prijsverschil.
Ja.
En in principe komt het erop neer dat het oude aanbod, de kisten die al zeer lang bestaan, bepaalde kisten die al zeer lang bestaan, bepaald drukwerk die al zeer lang bestaat, wordt door economische aspecten wordt dat op de duur te hoogste. En dan kun je inderdaad zeggen, kijk, er is een mooier gamma. Maar natuurlijk, ja, iedereen weet wel dat ja, iets waar er meer werk aan is duurder. Ja.
De insteek is uiteraard anders. Stel je voor dat je een multimedia winkel binnenkomt en dat de medewerker zegt, we gaan nu eerst heel het assortiment doorlopen voordat we iets gaat kopen. Het is uiteraard wel compleet anders. Ja. Maar je moet inderdaad wel zeer mooi kunnen verpakken.
En goed samenvatten, hè? Want inderdaad, als je dat
heel goed samenvatten.
Je gaat uiteindelijk naar heel dat assortiment.
Ja.
Maar er komt een moment dat je die klant toch moet gaan begeleiden. Ja. Dat je moet gaan zeggen van oké, waar gaan we nu...
Dit is wat dat het gaat zijn.
Ik zeg maar even iets als je de drie elementen hebt. Hè, de rouwbrief, de begrafenis en de type begrafenis. Of ik zou maar zeggen crematie of...
Ja,
je moet op een moment dan uitkomen naar het... Ja, wat wordt het dan, zeggen.
Ja, maar eigenlijk is het stap per stap. Dus in principe gaan we niet zeggen van zelf geen uur vertellen en dan er beginnen. Wat wil je nu? Het is een stappenplan die eigenlijk redelijk nauwgezet gevolgd wordt, omdat het ene effectief op het andere volgt. Je zegt van, kijk, begrafenis of crematie, kerk of aula, dan de asbestemming of de begraafplaats. En dan als alles klaar is, heb je in feite je informatie om je rouwbrief op te stellen. Dan is de map openleggen van de rouwbrief en de rouwbrief laten kiezen. Dat wordt afgewerkt. Dan daarna spreken we over het rouwprintje. Daarna gaan we naar de kist of de urne of de bloem. Dus het is echt zo, het is niet heel het aanbod. En mensen compleet overdonderd. En nu moet je kiezen. Het is, dat is het mini-aanbod. Dat is keuze, mini-aanbod, keuze, mini-aanbod, keuze. Ja.
Iets wat daar heel sterk naar voorkomt. En dat is eigenlijk een techniek die naar commerciële teams wordt aangeleerd. Dat is de kracht van keuze. We hebben daar ook een aflevering over gemaakt in ons eerste seizoen. Waar dan ook heel sterk naar voorkomt dat mensen echt keuzestress kunnen hebben bij de aankoop van een product of een dienst.
Ja.
Waarom? Omdat er inderdaad niet gefunneld wordt of eigenlijk de keuzes te breed worden geladen door de persoon die tegenover hun zit en eigenlijk de verkoop moet laten of de verkoop aan het begeleiden is. Dus bij jullie is het zeer sterk. Jullie moeten die kracht van keuze enorm hard toepassen en altijd gaan reduceren naar keuzes. Hey, wil je dit of dat? Dat is het verhaal van de shoeman, de schoenverkoper. Ja. Dat is een verhaal van ergens uit de States.
Mm-hmm.
Waarbij er gevraagd wordt van, wat is jouw succes nu eigenlijk van het verkopen van die schoenen? Hè? Want je hebt een fantastisch goed draaiende winkel. En die man zegt, 2 paar schoenen.
Ja.
Elke keer opnieuw, er staan, de persoon zegt, ik wil die proberen ook. Ah, welke gaan we dan wegnemen? Ja. Altijd een keuze wegnemen. Dat er altijd maar 2 of maximum 3 overblijven.
Ja. En ik denk dat bij ons kun je dat een beetje doortrekken.
Ja.
Wij moeten inderdaad begeleiden en misschien inderdaad keuze zeggen van, kijk, dat valt weg. We kunnen dat ook doen. Maar ik denk dat het misschien nog belangrijker is bij ons dat het uiteindelijk allemaal redelijk krap moet gaan. Dus we zien het verschil tussen iemand die ziek is en die een keer langskomt, of dat wij langzaam bij de familie en die dat we de keuzes geven. Dan is het echt wel een verhaal van, ik ga er een keer over nadenken.
Ja.
Nee, maar in principe, een rouwbrief moet redelijk snel kunnen gepost worden, moet redelijk snel kunnen vertrekken eigenlijk. Want het is belangrijk dat een rouwbrief, dat mensen snel weten van het overleden om nog een keer te kunnen groeten in het funerarium, om zich vrij te maken voor de uitvaart zelf. En dus alles zal blijven, dat zal altijd blijven dat snel moet gaan. Wij zijn ook meestal met één persoon tegenover een hele familie.
Ja.
En die familie heeft dan ook zoiets van, ja, wij kunnen hier niet allemaal een half uur nadenken over een bepaalde keuze. En samen gaat dat dan, ironisch genoeg, gaat dat dan sneller. Hè. Er zijn met meer mensen om een beslissing te nemen, en toch gaat het sneller.
Ja,
mensen sluiten sneller een compromis misschien ook wel op dat moment. Ja, moeten hier door. Ja.
En het is ook zoiets iets gemeenschappelijk. Ik denk dat je voor jezelf een auto gaat kopen, of gaat met het hele bedrijf een auto gaan kopen. Iedereen heeft een wens, en als er een wens voldaan wordt, iedereen weet dat niet al zijn wensen kunnen ingewilligd worden. Dus
een soort democratisch kopen, er wordt bijna gestemd constant voor jou.
In praktijk gaat dat meestal zeer, zeer vlot.
Ja, natuurlijk een heel ander verhaal is. Stel je voor dat je in een mediawinkel binnenkomt met de hele familie.
Ja.
Welke gsm gaan we komen? Wie stemt?
Maar welk merk gaan we dan eerst?
Maar super interessant.
Ik nog één, want dat is misschien de laatste die wel... Er zijn uiteraard, leven wij in een multiculturele samenleving. Ja. Zie je dat daar ook heel veel verschillen in bestaan? En zijn jullie altijd zelf in de mogelijkheden om daar ook een goede aanpassing in te vinden?
Ja. Ik moet zeggen dat we zijn Zuid-West-Vlaanderen en dan nog niet in een stad. We zijn een beetje landelijk. Dus we zijn waarschijnlijk de laatste rij om geconfronteerd te worden met alle culturen. Voor ons valt dat al zeer goed mee. In principe is dat met een hele grote gezonde portie nieuwsgierigheid dat wij zo'n uitvaart aannemen eigenlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk altijd een beetje kijken en voelen en wat zijn de wensen we merken, alleen omdat we er net over keuze spreken, we merken in principe dat als het een andere cultuur is, dat er meestal nog veel minder keuzes te zijn.
Want daar is het eigenlijk zo, moet het zijn.
Wij in onze traditie doen het zo.
Okay.
Op dat vlak overkomt ons dat meestal een beetje.
Ja.
Ja, dat heeft dan puur met religie te maken. Hè. Inderdaad, de atheïsten die gaan completely wild, misschien in hun uitvaten, terwijl dat inderdaad bij andere religies is dat... Buiten dan het christendom, want er is ook nog veel vrijheid in, denk ik. Maar inderdaad, andere religies zijn best heel strikt.
Ze zijn strikt, maar...
Ja.
Maar ik zeg, om eerlijk te zijn, hebben we er niet super veel ervaring. En bepaalde geloven is zelfs zo dat wij... Dat wij de kist moeten afgeven aan de plaats.
Okay.
Dus we rijden naar... ik kan niet zeggen een kerk of een aula. In ieder geloof heeft een andere naam. We gaan naar hun ruimte.
Ja.
We geven de kist af en we mogen buiten wachten totdat ze ons teruggeven. Soms worden we er buiten gehouden ook.
Misschien nog een laatste vraag daarbij. Als we het inderdaad hebben over uitvaartcentra in Vlaanderen, is dat trouwens een beschermde markt? Zijn daar regelgevingen rond? Of mag iedereen een uitvaartcentrum opstarten?
Nee. Dus een uitvaartcentrum opstarten is wetgeving. Een VLRMT-wetgeving, je gebouw moet voldoen.
Maar begrafenisondernemer...
Gelukkig is dat er nog.
Ja.
Maar begrafenisondernemer zelf, is letterlijk een bordje bestellen en aan je deur hangen. Of een online advertentie plaatsen. Ik ben begrafenisondernemer. En op dat vlak is er wel nog een beetje werk eigenlijk om ons bekend te maken en onze reputatie bekend te maken.
Dan wil dat ook zeggen dat er af en toe misschien wel eens ondernemers tussen zitten die de stiel durven te bedoezelen? Of valt dat gelukkig misschien bij jullie in de streek wel mee, omdat je wat je zegt?
Ja.
Nee, per gemeente.
Ja.
Maar ik kan mij voorstellen, in een grootstad, dat het misschien niet altijd even evident is om de kwaliteit te garanderen dan.
Ja, naar het team. In principe denk ik dat we een beetje restaurants geweest binnenkort gaan we rekenen op de reviews voor zulke dingen.
Denk het.
Dat is moeilijk, nee. Iemand die nu start en die zegt van kijk, en dat gebeurt af en toe een keer. Iemand die zegt van het gat in de markt is altijd de budgetbegrafenis. Hè, want dan heb je geen funerarium nodig, heb je geen leekwagen nodig. Just een vito bij wijze van spreken. Het is je zit vertrokken. En dan wordt het gevaarlijk.
Maar het is niet ik van mijn stoel val.
Nee.
Het verbaast mij wel ergens dat je dat zegt. Ja. Ik kom bijvoorbeeld vanuit de hospitality sector, hotelwereld. Dus voor mij is dat niet meer als logisch dat er een review wordt gevraagd op het einde van een verblijf.
Ja.
Maar dus jullie doen dat ook of niet automatisch?
Wij persoonlijk, het begrafenis met Sian, wij ons als eigen firma, wij doen dat niet. We zeggen al lang dat we dat in feite zouden moeten doen. Of dat mensen zelfs geen navragen een beetje. Ja, we durven de mensen daar niet zoveel mee lastig vallen, maar we zullen dat eigenlijk wel moeten doen. Ja, maar dat is zeker aan het ontkomen. Dat is zeker aan het komen. En met zeker dan collega's dat, dat ergens al hier en daar al doen. En pas op, er zijn er wel die spontaan komen. Ik denk, ons eigen bedrijf nu googlen. We hebben de verschillende vestigingen, we hebben verschillende entiteiten, zoals je kunt een review geven.
Ja.
En bekijk dat zelf ook wel een keer. Die reviews zijn goed tot zeer goed. En als er een minder intussen zit, dan meestal is er iemand die rap een naam intypt die ontraceerbaar is.
Ja.
Dus waarschijnlijk dan een minder betrouwbare partij of zo. Maar dat wordt inderdaad belangrijk.
En wat doen jullie dan om die slechte kwaliteit te proberen weren? Hebben jullie daar middelen toe om dat te doen?
En puur in onze werking, dat is een goede mix vinden tussen je medewerkers vertrouwen en autonoom laten werken.
Ja.
En een controlesysteem, bij wijze van spreken. Maar onze reddingsmiddel is er ergens dat wij... er keihard achter staan dat onze medewerkers een vaste dagen thuis hebben. Dus dat wil zeggen dat als een uitvaart, als iemand sterft de woensdag, wordt de woensdag erop begraven. Eén medewerker kan niet iedere dag aanwezig zijn. Dus er is constant overdracht bij een team. Dus dat wil zeggen dat meerdere mensen aan dezelfde uitvaart werken. Alles moet zeer goed gedocumenteerd worden.
Ja.
Nou, en op die manier komt het zeer snel uit als er iets niet goed gedocumenteerd is. Het is een risico op een foutje. Dus op dat vlak zijn wij elkaar niet keihard controleren. Maar door het feit dat we samenwerken, werkt het wel efficiënt.
En naar fouten toe. En naar de andere ondernemers toe, de andere begrafenis vanuit de Unie. Zijn er daar middelen die dat jullie proberen te hanteren om die kwaliteit te bewaren?
Ja. We hebben geen... Met de uitvaartunie hebben we geen middelen zoals een NISO-certificering of zo. Dan wij zeggen, we gaan een systeem opzetten en laten controleren. Dat is allemaal zeer moeilijk. We hebben een charter die op eer en geweten ondertekend wordt.
Dat bestaat wel. Ja. Om toch even de kwaliteit te vragen die jullie wensen.
Ja.
Oké, supergoed.
Cedric, we gaan stilaan hier naar het einde.
Ja.
Zoals elke aflevering vragen we om een quote mee te brengen. Heb jij er eentje bij voor ons?
Wel, ik zit zo'n beetje op de grens dit jaar. Ik ben 40 geworden, dus ik ben niet meer jong, ik ben niet meer oud. Maar eergisteren was ik 20 en dus overmorgen ben ik 60. Dus,
kan snel gaan.
Mentaal heb ik geen last
van. Ik voel dat we gaan filosoferen op het einde nog.
Mentaal heb ik zeker geen last van mijn 40 zijn. Hoor. Zeker niet. Maar toch misschien een beetje. Ik merk wel, dus ons beroep maakt ons milder, sowieso. Nee. Maar dat wil zeggen, in principe als jonge gast, wil zeggen dat je jong en wild zit en wordt geconfronteerd met familie en je zit dan weer even meld. En een uur erachter zit je terug in je privé en zijn weer jong en wild. En ook in uw zaak, ambitieus en dit en dat. En naarmate dat je een beetje ouder wordt, word je een beetje milder en ben je eigenlijk getriggerd geweest recent door zo'n uitspraak. Iemand die mij vroeg, Cedric, wil je kiezen of kies je voor gelijk of geluk? En merk nu dat die uitspraak mij zeker wel wat milder stemt. Ook buiten mijn werk en zo, dat ik denk van... moet het leven niet altijd zo moeilijk maken en soms beter geen gelijk halen, maar wel gelukkig zijn.
Ja, dat is een hele mooie om te eindigen.
Absoluut, ik vind dat heel knap en ook inderdaad absoluut een waarheid om mee door te gaan.
Ja.
Ik heb ze nu voor de eerste keer gehoord en ik ga het toch wel meenemen. Voilà. Wel, natuurlijk, waar kunnen mensen... Ja, ik hoop van niet, voor alle duidelijkheid, beste luisteraar, dat snel nodig is.
Ja.
Maar waar kunnen mensen jullie treffen?
Wij zelf, www.messiaen.be, met zo de bijhorende telefoonnummers kunnen opnoemen, maar dat is minder relevant. Ja, op onze website staat wel onze informatie.
We zetten sowieso nog de link van de website mee in de bio van de aflevering. Dus als je toch geïnteresseerd bent om eens een keertje te gaan kijken op je website, doe dat dan zeker.
Voilà. En dan rest ons nog één ding, denk ik. En dat is onze luisteraars vandaag toch ook nog even bedanken. Want jullie hebben ook weer in 2024 trouw geluisterd naar de aflevering van de Sales Café Podcast.
Zeker,
dat doet ons enorm plezier. En wij denken dat we nog wel een seizoentje eraan gaan plakken.
Goh, hadden we het er niet daar straks nog over, Filip?
Ja, en hebben we het er niet gezegd van wel?
Ja, ik denk het wel.
We gaan dat gewoon doen, hè?
Ja, ik denk dat
wel. Alright, super. Dan zien wij jullie volgend jaar heel, heel, heel graag terug. Blijven ze ondertussen volgen. Waar kunnen ze dat doen?
Ze kunnen dat doen op Instagram, het Sales Café, of op TikTok, Sales Café. Je kan ons ook nog vinden op Spotify en alle andere podcastkanalen. En geef ons zeker ook een review. Hoe meer reviews, hoe meer ze ons uiteindelijk zullen volgen en zullen luisteren.
Zo is dat. En voor nu wensen we jullie een fantastisch 2025 toe. Ook voor jou trouwens, Cedric. Een fantastisch
2025. Dank wel, voor jullie.
Bedankt om er te zijn.
Dank u. Tot ziens. Bye-bye.
Bye-bye. Ja.